Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze kerkdienst. Met name ook de gast in ons midden. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. Onze voorganger voor deze morgen is de heer De Lange uit Marknesse. En de heer Hoek bespeelt vanmorgen het orgel. Fijn dat u ook in ons midden bent. De collecte vanmorgen is voor de kerk. Aanstaande donderdagavond is er weer Bijbelstudiekring bij de familie Tinga aan de Duinweg 84. Dominee Maliepaard zal de avond leiden. Aanvang is 7:45. Dus aanstaande donderdagavond 7:45 bij de familie Tinga. Het keuzelied voor deze morgen is gezang 21, de verzen 1, 3 en 7. Gezang 21, 1, 3, 7. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen.
Goedemorgen. Fijn hier weer te mogen zijn in het mooie Noordwijk. Zullen we met elkaar beginnen met het zingen van het introslied, aanvangslied. En het is Psalm 98, vers 1 en 3. Zing een nieuw lied voor God de Heere. zullen we, voordat we verder gaan, eerst een moment stil worden voor God. En vragen of Hij vanmorgen bij ons wil zijn en in ons harten wil komen. En in deze stilte mogen we stil voor onszelf belijden dat we geloven dat de Heer onze helper is. Die Heere God die alles, ook ons mensen, gemaakt heeft. God waarvan wij geloven dat Hij altijd trouw blijft en nooit loslaat al dat liefdewerk wat Hij ooit is begonnen. En daarom mogen we ook tegen elkaar zeggen dat er genade is voor ons allemaal. Vergeving en troost van Jezus Christus, de opgestane Zoon van God. Die eens was, die nu bij God in de hemel is, maar die ook beloofd heeft dat Hij terugkomen zal. Amen. Hij doet het niet, geloof ik, hè?
Helemaal omhoog, helemaal.
Zo doet hij wel. Ja. Hij stond op het middenstandje. Excuus. Zullen we met elkaar, u mag gaan zitten hoor. Zullen we met elkaar zingen? Ja, het is ook weer een soort van een geloofsbeleid, dus u mag er ook bij gaan staan, dat laat ik aan u over. Gezang 399, vers 1 en vers 3. Wij loven u, o God, en belijden u als Heer. Gezang 399, vers 1 en vers 3. Verschillende plaatsen in de Bijbel kunnen we lezen hoe God graag wil dat wij hier met elkaar op aarde zouden leven. Het meest bekende zijn natuurlijk de woorden, de 10 woorden in Exodus 20, die wij de wegwijzer voor het leven of de wet noemen. Maar ook op andere plaatsen vindt u dit soort richtlijnen. En ik wil u graag een paar voorlezen, een paar versen uit Romeinen 13, waar Paulus zegt: wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want de geboden, ge zult niet echt breken, ge zult niet doodslaan, ge zult niet stelen, ge zult niet begeren, of welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. En daarom is de liefde de vervulling van de hele wet. Tot zover de woorden van Paulus. Zullen we hierop antwoorden met de woorden van gezang 320, vers 3 en 4. Gezang 320, vers 3 en 4. God wil ons telkens weer tonen. Voordat we de Bijbel openslaan en daaruit gaan lezen, eerst God vragen of hij ons harten wil openzetten voor zijn woord. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader in de hemel, daar zijn we weer. Net als vorige week en die week daarvoor en die week daarvoor. Samengekomen in dit huis om met elkaar te zingen, met elkaar te bidden en met elkaar stil te staan bij een stukje uit uw woord, de Bijbel. En u weet hoe wij hier vanmorgen gekomen zijn, naartoe gekomen zijn. Hier de afgelopen week zijn er weer heel veel dingen geweest die in uw ogen hoogstwaarschijnlijk niet goed waren. Want wij hebben het vaak zo druk met onszelf en de dingen die wij belangrijk vinden. En dan vergeten we zo heel gemakkelijk u, wat u belangrijk vindt, en onze medemensen. Wat is het dan fijn dat we elke zondag toch weer hier mogen komen om dat voor u neer te leggen. En dank u wel dat we ook mogen weten dat u naar ons luistert, bij ons wilt zijn. En daarom willen we ook vragen of u met uw Heilige Geest vanmorgen hier wilt zijn. Of u ons wilt helpen om onze harten open te zetten voor uw woord. Zodat we niet alleen luisteren, maar er ook iets mee willen en iets mee kunnen doen. Maar vooral dat willen doen. Heer, dat vragen we natuurlijk niet alleen voor hier. Maar waar men op dit moment ook met uw woord of voor uw woord bezig is. Als het goed is in uw ogen, wilt u het dan zegenen. Zodat het vrucht mag dragen. Al dat werk dat voor u wordt gedaan. Dit vragen we niet omdat we dat verdienen. Maar vooral in naam van uw Zoon, onze Heer en Heiland. Amen. Uit de Bijbel wil ik u graag twee stukjes voorlezen vanmorgen. En dat is Psalm 13. Psalm 13, dat is een psalm van David. En uit het evangelie van Marcus, hoofdstuk 5, vers 21 tot en met 34. En dat gaat over het dochtertje van Jairus en de bloedvloeiende vrouw. Dus uit het Oude Testament, Psalm 13. En uit het Nieuwe Testament, het evangelie van Marcus, hoofdstuk 5, vers 21 tot en met 34. We beginnen met Psalm 13. En daar staat boven gebedsvertrouwen. En David heeft het hier niet al te breed, zo te horen in deze psalm. Want hij zegt: hoe lang, Heere, zult u mij voortdurend vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik plannen koesteren in mijn ziel? Kommer hebben in mijn hart, dag aan dag. Hoe lang zal mijn vijand zich boven mij verheffen? Aanschouw toch, antwoord mij, Heere mijn God. Verlicht mijn ogen, opdat ik niet inslape ten dode. Zodat mijn vijand niet zeggen, ik heb hem overmocht. Opdat mijn tegenstanders niet juichen wanneer ik wankel. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Heer zingen, omdat hij mij heeft welgedaan. Tot zover Psalm 13. En dan gaan we verder met het evangelie van Marcus. Hoofdstuk 5, vers 21 tot en met 34. Het dochtertje van Jairus, Marcus 5, vanaf vers 21. En toen Jezus met het schip weer overgestoken was naar de overkant, verzamelde zich een grote schare bij hem en hij was bij de zee. En er kwam een van de oversten van de synagoge, genaamd Jairus. En toen deze hem zag, wierpen zich neer aan zijn voeten. En hij smeekte Jezus dringend, zeggende, mijn dochtertje ligt op haar uiterste. Kom toch en leg haar de handen op, dan zal ze behouden worden en in leven blijven. En Jezus ging met hem mee. En een grote schare volgde hem. En ze drongen tegen hem op. Een vrouw die 12 jaar aan bloedvloeien geleden had en veel doorstaan had van vele dokters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veeleer achteruit was gegaan, had gehoord wat van Jezus verteld werd. En zij kwam tussen de scharen en raakte van achteren zijn kleed aan. Want, ze zei, indien ik slechts zijn kleren kan aanraken, zal ik behouden zijn. En terstond droogde de bron van haar bloed op en ze bemerkte aan haar lichaam dat ze van haar kwaal genezen was. En Jezus bemerkte terstond bij zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was. Hij keerde zich om in de schare en zei, wie heeft mij aangeraakt? Zijn discipelen zeiden tot hem, ge ziet dat de schare tegen u opdringt en ge zegt, wie heeft mij aangeraakt? En hij keek rond om te zien wie dat gedaan had. De vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en zei hem de volle waarheid. En Jezus zei tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. Terwijl Jezus nog sprak, kwam men uit het huis van de overste der synagoge ze hem zeggen, uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? Maar Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar hij zei tot de overste van de synagoge, wees niet bevreesd, geloof alleen. En Jezus stond niemand toe met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En ze kwamen in het huis van de overste van de synagoge. En Jezus zag het misbaar en de mensen die luid weenden en weeklaagden. Binnengekomen zei hij tot hen, waarom maken jullie misbaar en wenen jullie? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allen het huis uit, nam de vader van het kind en de moeder en die bij hem waren mee, en hij ging het vertrek binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zei tot haar, Talita kum, hetgeen betekent, meisje, ik zeg u, sta op. En het meisje stond onmiddellijk op en het kon lopen, want het was 12 jaar. En ze ontzetten zich terstond boven mate. En Jezus gebood hun nadrukkelijk dat niemand dit te weten zou komen en dat men het meisje te eten zou geven. Tot zover de beide Bijbellezingen. Gelukkig bent u als u het woord van God hoort en dat ook wilt bewaren in uw hart. Zullen we, voordat we hier verder bij stilstaan, eerst met elkaar zingen de woorden van gezang 291, vers 1 en 2. Gezang 291, 1 en 2. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Thank you. Ik zou u willen vragen om in antwoord op de verkondiging straks te willen zingen uit de Evangelische Liedbundel, lied 232, vers 1 en vers 2. Dus in antwoord op de verkondiging, lied 232 uit de Evangelische Liedbundel, vers 1 en vers 2. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Zusters en broeders hier in de kerk, thuis met de radio. De vraag is eigenlijk bij het lezen van dit stukje: treuzelt Jezus of zit daar nou meer achter? Ik weet niet of u misschien ook een beetje last hebt van hoogtevrees. Want ergens is dat een heel raar gebeuren, hoogtevrees. Als je ergens naar boven klimt, hetzij in Zwitserland op vakantie, of hetzij op de ladder als je de dakgoot moet schoonmaken of een dakreparatie moet doen. Maakt niet uit. Als je zolang je ergens opklimt naar boven gaat, is er niks aan de hand. Ook niet als je bezig bent op die dak, met die dakgoot of op dat dak, is er niks aan de hand. Het gaat pas fout als je naar beneden kijkt. Dan begint er van alles te draaien en te kriebelen in de buik. Dan word je duizelig en begint er allerlei narigheid. Het is dus eigenlijk helemaal geen hoogtevrees zoals wij dat noemen. Het is veel meer dieptevrees. Je moet gewoon niet naar beneden kijken, maar voor je uit of naar boven blijven kijken. Dan is er eigenlijk niks aan de hand. En misschien is dit ook wel symbolisch als we naar deze twee Bijbelgedeelten kijken die ik u vanmorgen mocht voorlezen. Mensen die onder verschillende omstandigheden enorm in de put zitten. In Psalm 13 hebt u gehoord hoe David zich radeloos afvraagt: hoe lang, Heer, zult u mij nog vergeten? Hoe lang verbergt u zich nog voor mij? Hoe lang wordt mijn ziel nog gekweld door zorgen en mijn hart met verdriet overstelpt? Dit zijn de woorden zoals ze in de Nieuwe Bijbelvertaling staan. Maar de strekking is precies hetzelfde. Het komt erop neer: God, waar bent u nou? Hoe moet ik nou verder? En misschien hebben dat die beide mensen uit het Bijbelverhaal uit Marcus ook wel gedacht of uitgeroepen. Maar voordat we daarop ingaan, wil ik graag u eerst even meenemen naar de tijd van Jezus. Hoe men in die tijd dacht en leefde. Want volgens de leer van die tijd kon je God alleen maar behagen als je je exact aan de regeltjes en de voorschriften hield die in de eerste 5 Bijbelboeken van het Oude Testament in de Tora stonden. En de basis waren natuurlijk de 10 woorden, de 10 geboden, de wegwijzer voor het leven, zoals die in Exodus 20 staat. Maar eigenlijk vond men dat dit alleen maar een paar hoofdlijnen waren. Als je bijvoorbeeld het 4e gebod neemt, daar stond dat de Sabbatdag een rustdag was. En dat je die moest heiligen. Maar wat is nou een rustdag? En wat mag er nou wel op zo'n dag? En wat mag er nou niet op zo'n dag? Nou, in de loop der eeuwen is vooral tussen de oudere generatie en de jongere generatie daar heftig strijd om geweest. Maar in het Jodendom waren er om die reden ook, naast die hoofdregel dat de Sabbat een rustdag was, dat die geheiligd moest worden, een zee van regeltjes ontstaan wat er allemaal wel en wat er allemaal niet mocht op de Sabbat. Nou, ik kan u geruststellen, er mocht meer niet als wel. En als je je exact en nauwgezet aan de voorschriften hield die in de wet stonden en die er in de loop der eeuwen door de Joodse leer waren bijgemaakt, als je je daar nauwgezet aan hield, was dat de enige manier volgens hen om Gods wil te doen, om God te behagen. En als je dat deed, dan werd je door God gezegend. En als je dat niet deed, tja, dan volgde er straf, want God is natuurlijk wel een rechtvaardige God. Die zegent wie goed doet en straft wie de wet overtreedt. Daarom geloofde men ook dat ziekte, invaliditeit, ongelukken en ook de dood altijd een straf van God waren. Omdat mensen foute dingen hadden gedaan. En als jij misschien niet had gezondigd, dan hadden je ouders of je grootouders of misschien je overgrootouders dat wel gedaan. Want God strafte immers tot in het derde en het vierde geslacht. Als u deze gedachtegang, deze manier van geloven nou even vasthoudt, gaan we nu weer terug naar het Nieuwe Testament. Waar Marcus vertelt dat er een leider van een synagoge, die Jairus heet, bij Jezus komt. Van welke synagoge Jairus de leider was, dat weten we niet precies. Alleen als we het evangelie van Matthäus ernaast leggen, dan is de kans groot dat het de synagoge uit Capernaum is geweest. Wat nou precies een leider van een synagoge is, dat weten we ook niet exact. Er zijn theologen die menen dat het een leider van een gemeente was, een soort voorganger. Maar er zijn ook theologen die vinden dat het meer een regelaar was, die ervoor zorgde dat de diensten in de synagoge netjes georganiseerd volgens de regels verliepen. En dat hij ook bepaalde wie er in de diensten, of wie de gebeden in de synagoge mocht uitspreken tijdens zo'n dienst. En wie er mocht voorlezen uit de Torah en wie de uitleg daarvan mocht verzorgen. Hoe het ook zij, wat wel bekend is, dat zo'n synagogeleider een belangrijke man was. Een notabele, zouden we zeggen. Wat ook opvalt hier is dat, ja, dat Marcus hier de naam van deze man noemt. Jairus. En in het Hebreeuws betekent dat hij, dat is God, God verlicht of God wekt op. Misschien heel symbolisch. Het kan ook zijn dat Marcus hier die naam specifiek noemt, zodat men het kan navragen dat het wel degelijk echt gebeurd is. Als je mij niet gelooft, ga maar naar Jairus. Hij woont in Capernaum, daar kun je het navragen wat er is gebeurd. Hoe dan ook, deze Jairus komt bij Jezus en smeekt hem dringend om mee te gaan naar zijn dochter die ernstig ziek is en op sterven ligt. En het verliezen van je kind is denk ik het ergste wat een vader of een moeder kan overkomen. Maar daarnaast staat er voor Jairus eigenlijk nog veel meer op het spel. Want in Jeruzalem, waar de tempel stond, daar zetelde ook de leiding van het Joodse geloof. Net als in Rome, in het Vaticaan, de leiding het centrum is van het Rooms-Katholieke geloof, zat dat in die tijd in Jeruzalem. Daar werden de geloofsregels en daar werden de voorschriften gemaakt en uitgevaardigd, die golden voor het hele Joodse geloofsleven in het hele land, in Israël, maar ook ver daarbuiten. En nu had Jezus al verschillende keren met diverse Joodse geestelijke leiders in Jeruzalem heftige discussies gehad over de uitleg van het Oude Testament. En die Joodse geestelijke leiders in Jeruzalem beschouwden Jezus dan ook als een valse leraar. Omdat hij met zijn preken en met zijn uitleg heel vaak kaarsrecht inging tegen de Joodse manier van denken, tegen hun voorschriften en hun uitleg van het Oude Testament. Daarom zullen de leiders van alle synagoges in het land ook gewaarschuwd zijn voor deze Jezus. En ook Jairus, die zal als leider van de synagoge in Capernaum instructies uit Jeruzalem hebben gehad om die Jezus goed in de gaten te houden en hem niet al te veel ruimte te geven om zijn leer te verkondigen. Maar het opvallende is dat Jairus in Capernaum eigenlijk helemaal niets doet en Jezus gewoon zijn gang laat gaan. Totdat dan op een kwade dag zijn dochtertje, 12 jaar oud, ernstig ziek wordt. Nou geloofden de mensen in die tijd dat ziektes van je kinderen ook een straf van God was voor zonden die jij of je vrouw hadden gedaan. En de mensen in Capernaum, die hebben misschien wel gedacht van ja, dat komt er nou van. Dat is de straf van God, omdat jij de bevelen, de orders uit Jeruzalem negeert. Het meisje wordt steeds zieker en dreigt zelfs te sterven. En natuurlijk zijn de dokters bijgehaald. Maar kennelijk kunnen zij niets doen om dit meisje beter te maken. En daarom gaat Jairus op zoek naar Jezus. En dat is ergens wel heel bijzonder. Want als doktoren in die tijd bij ernstig zieke mensen niets konden doen, niets meer konden doen, dan was er nog maar één die helpen kon en dat was God. Er werd dan ook vaak een schriftgeleerde of een farizeeër bij de zieke geroepen. En die ging met de zieke of de familie bidden, die legde de zieke de handen op en smeekte God om genezing. Maar Jairus, gepokt en gemangeld in het Joodse geloof, laat hier geen schriftgeleerde of farizeeër roepen. Hij gaat op zoek naar Jezus. En als hij die gevonden heeft, valt hij op zijn knieën voor Jezus neer en doet zijn verhaal. Hij kijkt op naar Jezus, vertrouwt op hem en gelooft dat Jezus zijn dochtertje beter kan maken als hij de handen op haar legt. En we lezen dat Jezus dat vertrouwen van Jairus ook heel serieus neemt. Hij gaat meteen met hem mee, totdat ze opgehouden worden door die bloedvloeiende vrouw. En dat is ergens heel bijzonder. Een verhaal in een ander verhaal. Een vrouw die volgens de Bijbel al 12 jaar aan bloedverlies leed. Waarschijnlijk is dat een steeds voortdurende slopende menstruatie geweest. 12 jaar lang doorlopend ongesteld. En ze had al heel wat afgedokterd, zegt de Bijbel. Al haar geld had ze aan doktoren gespendeerd. Maar het was eigenlijk alleen maar erger geworden. Nu maken we even weer een zijstapje naar de geloofsbeleving, het geloofsleven uit die tijd. Want ongesteldheid was in die tijd nog veel vervelender voor een vrouw dan tegenwoordig. Want als een vrouw ongesteld was, was ze volgens de Bijbel, Leviticus 15 vindt u dat, onrein. En ze mocht heel veel dingen in het dagelijkse leven domweg niet meer doen. Voorwerpen die door een ongestelde vrouw werden aangeraakt, die waren meteen onrein geworden. Die moesten eerst uitgebreid schoongemaakt worden, voordat ze opnieuw gebruikt mochten worden. En alle mensen die ze aanraakten, die werden ook onrein en moesten zich uitgebreid gaan wassen. Als dus iemand langdurig ongesteld was of onrein was, mocht die eigenlijk niet meer in de gewone samenleving meedoen. Bovendien mocht een onreine, dus ook een ongestelde vrouw, niet in de tempel komen. Dus ook niet meedoen aan het geloofsleven. Deze vrouw is dus eigenlijk al 12 jaar lang een uitgestotene. 12 jaar lang was ze ongesteld. Net zo lang als het dochtertje van Jairus oud was. Ook deze vrouw heeft van Jezus gehoord. En over de wonderlijke wonderen die hij doet. En ze gelooft ook in die wonderlijke verhalen. En daarom besluit ze hem op te zoeken, naar hem toe te gaan. Want als er nog iemand is die haar helpen kan, dan is hij dat. Alleen dat gaat niet zomaar, want ze is immers onrein en iedereen die zij aanraakt wordt ook onrein. Het zou dus heel goed kunnen dat die Jezus haar helemaal niet aan wil raken. Daarom denkt ze bij zichzelf, als ik alleen maar zijn kleren kan aanraken, dat is al genoeg, dan zal ik genezen, dan hoeft hij het niet eens te merken. En bovendien zou ze Jezus dan dus zo niet in verlegenheid brengen door hem onrein te maken. En zo gaat ze vol vertrouwen, vol geloof op pad. Hoe dat gegaan is weten we niet. Misschien heeft ze zich wel verkleed, vermomd, om niet weggejaagd te worden. Want als de mensen haar zouden herkennen, dan zouden ze misschien weten dat zij het is en, nou goed, allerlei ruzie en problemen. Hoe dan ook, ze ziet kans om dicht bij Jezus te komen. En in de drukte van de mensen die om Jezus heen lopen, ziet ze kans om heel dicht bij hem te komen en ze raakt de zoom van zijn kleed aan. En dan geschiet het wonder. Direct bij het aanraken van dat kleed van Jezus merkt ze dat het vloeien in haar lichaam meteen stopt. Ze is genezen. Alleen Jezus heeft dat ook gemerkt. Hij keert zich om en vraagt hardop aan de menigte wie hem heeft aangeraakt. Is dat nou niet heel erg flauw van Jezus? Wil hij nou deze vrouw die al 12 jaar zo'n moeilijk leven heeft gehad, tussen al die mensen ook nog even voor schut zetten? Nee, ik denk dat er meer achter zit, want Jezus zegt dit niet zonder reden. Deze vrouw die gelooft onvoorwaardelijk in Jezus en zijn wonderbare krachten. Daarom gaat ze naar hem op zoek. Ze gelooft ook dat Jezus haar niet eens aan hoeft te raken om weer beter te worden. Als zij hem of maar zijn kleren kan aanraken, dat is al genoeg. En dat klopt ook. Bij het aanraken van de kleren van Jezus werd ze weer beter. Maar toch vindt Jezus deze manier van genezing krijgen niet goed. Want eigenlijk had ze nu zonder instemming of zonder medeweten van Jezus of toestemming van Jezus hem aangeraakt. Om het cru te zeggen, ze had hem de kracht ontfutseld. De kracht van Jezus gepikt. En dat wil Jezus hier rechtzetten. Daarom vraagt hij ook hardop, zodat iedereen die het maar wil kan horen van die menigte, wie hem heeft aangeraakt. En kijk dan rond. De Bijbel zegt dat de vrouw bang geworden is en de nieuwe Bijbelvertaling zegt dat ze in de menigte stond te rillen. Maar toch, ondanks haar angst, doet ze een stap naar voren. Ze gaat naar Jezus toe, valt voor hem neer en vertelt hem de hele waarheid. Zonder schaamte voor haar ziekte. En ze vertelt hem ook van haar geloof. Iedereen mag haar geloofsbelijdenis horen. En ik denk dat ze verwacht om nou een beste uitbrander van Jezus te krijgen. Want ze heeft Jezus immers aangeraakt en dus onrein gemaakt. Maar Jezus is helemaal niet boos. Integendeel, hij noemt haar zelfs liefdevol dochter. En hij zegt hardop, voor iedereen hoorbaar, dat deze vrouw haar genezing niet heeft gestolen, maar heeft gekregen door haar geloof in hem. En dan houdt het verhaal eigenlijk ook acuut op. Want wat er verder met die vrouw gebeurd is, hoe ze heet, waar ze vandaan komt, hoe het verder met haar gegaan is, we weten het niet. Want het verhaal gaat meteen weer verder met Jairus. Want ze waren immers op weg naar zijn doodzieke dochtertje. Maar dan die onheilstijding. Enkele mensen, waarschijnlijk uit Capernaum, die bij Jairus komen en tegen hem zeggen: uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meester nog lastig? Met andere woorden, het hoeft niet meer, het is al te laat. Ik denk dat ik me iets kan voorstellen dat de wereld van Jairus nu in elkaar stort. Alleen Jezus heeft dat ook gehoord wat die boodschappers tegen Jairus zeggen. En hij zegt tegen Jairus: wees niet bang. Blijf geloven. En wat zal er nu door Jairus heen gegaan zijn? Eerst de twijfel om tegen de orders van zijn meerderen uit Jeruzalem toch naar Jezus toe te gaan en hem te vragen mee te gaan naar zijn zieke kind. Dan dat vervelende oponthoud met die bloedvloeiende vrouw die de zaak zo enorm traineert terwijl zijn dochter op sterven ligt. En dan de onheilstijding dat het te laat is. Kind is al gestorven. En dan zegt Jezus dat hij niet bang hoeft te zijn, maar moet blijven geloven. Ja, dat is makkelijk gezegd, blijven geloven. Waarin moet hij dan geloven? En dan zegt de Bijbel, dan zegt Marcus eigenlijk, dat Jezus 3 discipelen aanwijst om met hem mee te gaan naar het huis van Jairus. En als ze daar dan komen, dan zijn daar, zoals het in die tijd daar de gewoonte was, vrouwen, mensen die luid weeklagen en huilen. En dan zegt Jezus die vreemde woorden, waarom dat huilen en dat klagen? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Ja, dag. De mensen daar die zijn ook niet gek. Die weten drommels goed het verschil tussen een slapend meisje of een meisje dat gestorven is. En dit meisje is echt wel dood. Volgens het woordenboek betekent dood niet meer levend. En als je niet meer leeft, dan ben je dus dood. Dan is het over en dan is het uit. Volgens de menselijke gedachtegang. Maar Jezus denkt daar heel anders over. Want voor hem is het niet uit met de dood. Voor Jezus is de dood alleen maar een brug. Die van dit leven, van dit aardse leven, dwars door het dodenrijk gaat en uitkomt in Gods Vaderhuis. In de hemel. En die brug, waardoor mensen naar God kunnen gaan en bij God kunnen komen, was in het paradijs door de zondeval vernield. Maar Jezus weet dat hij straks op Golgotha door zijn lijden en zijn sterven die brug voor altijd weer zal herstellen. Waardoor iedereen die in hem gelooft over die brug naar Gods Vaderhuis mag gaan. En die brug heet Jezus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En van die toekomst mag Jezus hier al iets laten zien. En daarom kan hij ook heel rustig tegen die mensen zeggen dat dat meisje niet gestorven is, maar alleen maar slaapt. De klagers die worden min of meer ruzieloos het huis uitgezet. En Jezus gaat dan met zijn 3 leerlingen, met Jairus en de vrouw van Jairus, naar het gestorven meisje toe. Jezus pakt haar hand en zegt tegen haar, Talita kum. Marcus zegt hier exact dezelfde woorden die Jezus heeft gesproken. Talita kum. Meisje, ik zeg je, sta op. En dan het grote wonder. Het meisje staat op en gaat lopen. Want het is 12 jaar, zegt Marcus. En Jezus adviseert dan de verbrouwereerde, verbaasde ouders om het kind iets te eten te geven. Geweldige verhalen. Maar wat kunnen wij daar in 2012 in Noordwijk nou nog mee? Nou, ik denk dat de kern van deze beide verhalen draait om geloven. Of anders gezegd, net als bij hoogtevrees, het naar boven blijven kijken. Tegen die bloedvloeiende vrouw zegt Jezus, uw geloof heeft u gered. En als Jairus te horen heeft gekregen dat zijn kind is gestorven, zegt Jezus alleen maar tegen hem, blijf geloven. Met andere woorden, blijf naar boven kijken, naar mij kijken. En geloven is niet altijd makkelijk. Vooral niet als het stormt in het leven. En daarin staan wij niet alleen. Want ook David kende stormen in zijn leven en twijfelmomenten. En ook David voelde zich wel eens door God verlaten, in de steek gelaten. Dat horen we in Psalm 13. En toch zegt hij aan het einde van Psalm 13, ik vertrouw op uw liefde. Wat er ook gebeurt, ik blijf aan u vasthouden. Ondanks alles blijft hij in God geloven. Vertrouwen op Gods liefde. En dat is volgens mij ook de boodschap die uit deze 2 Bijbelgedeelten voor ons meegenomen kan worden. Blijven geloven in Jezus en zijn Vader. Want wat er ook gebeurt in uw leven, in mijn leven, in ons leven, Jezus en zijn Vader zijn er altijd bij. Die bloedvloeiende vrouw en Jairus geloofden in Jezus. Vertrouwden op zijn krachten. En ze hadden het vaste vertrouwen dat hij hen kon helpen. Daarom gingen ze op zoek. En ze vonden hem ook. En hun geloof en hun vertrouwen is niet beschaamd. Want er zijn nooit grenzen aan Jezus' macht die wonderen van hem verwacht. Alleen de vraag is nu, wat verwacht u? Wat verwacht jij eigenlijk van Jezus? En daar mag u zelf antwoord op geven. Amen. Zullen we met elkaar zingen lied 232 uit de Evangelische Liedbundel, vers 1 en vers 2. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Evangelische Liedbundel, lied 232, vers 1 en 2. Geloof kun je op veel manieren onder woorden brengen en meestal doen we dat in de vorm van geloofsbelijdenis. Ik wil u graag een eigentijdse geloofsbelijdenis voorlezen en u vragen om in antwoord erop te willen zingen lied 341 uit de Evangelische Liedbundel. 341, dat noemen we de Ambrosiaanse lofzang. Heer God, u loven wij. Dus in antwoord op de geloofsbelijdenis, lied 341 uit de Evangelische Liedbundel. Heer God, u loven wij. Voor zover u dat kunt, zou ik u willen vragen te willen gaan staan. Ik geloof in een God die als een vader is en die ons in zijn schepping nader is. Dat is wat ik vast geloof. Ik geloof dat zijn zoon voor ons geleden heeft en door zijn dood ons verlossing geeft. Dat is wat ik vast geloof. Ik geloof dat zijn zoon ook weer verrezen is. En dat zijn glorie onvolprezen is. Dat is wat ik vast geloof. Ik geloof dat de dood voor ons geen macht meer heeft. En dat Gods Heilige Geest, de geest van het Pinksterfeest, ons alle krachten geeft die nodig zijn voor dit geloof. Ik geloof in God, die Vader is, die zijn Zoon en zijn Heilige Geest gegeven heeft. Een drie-enige God die bij de mensen gekomen is tot in alle eeuwigheid. Dat is wat ik vast geloof. Amen. Zullen we met elkaar danken en bidden? En dan zou ik u willen vragen om na het stil gebed, zeg even een paar woorden, om het dan hardop af te sluiten door met elkaar het Onze Vader te willen bidden. Mag ik u voorgaan in dat gebed? Vader in de hemel, dank u wel dat er in uw woord, de Bijbel, ook zoveel voorbeelden staan van mensen die eigenlijk net zo zijn, net zo waren, net zo denken als wij. Wij nemen zo heel vaak David als voorbeeld van een grote geloofsheld. En dat was hij natuurlijk ook best wel. Maar daarnaast was hij ook een heel gewoon mens. Met al zijn zonden, met al zijn fouten die hij in zijn leven heeft begaan. En met ook al zijn twijfels die opgeschreven staan in uw boek, de Bijbel. En in Psalm 13 hebben we gehoord hoe hij ook radeloos u zocht. En dan toch die laatste twee regels van die psalm, die geloofsbelijdenis, maar toch blijft die geloven in u. Heer, wilt u ons helpen om dat ook te willen doen. Wat er ook gebeurt in het leven, hoe moeilijk het ook mag zijn, help ons om aan u vast te houden. Want alleen dan is het goed. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we uit uw woord mogen lezen dat de dood niet het einde is. Maar dat uw Zoon Jezus de dood alleen maar ziet als een slaap. Een slaap waaruit we weer wakker zullen worden. Wakker worden bij u. Heer, wat een voorrecht. Om dat te mogen geloven. Alleen het is niet makkelijk in deze tijd. En daarom willen we ook uw zegen vragen voor de mensen om ons heen. Mensen die zorgen hebben. Mensen die problemen hebben. Mensen die ziek zijn. Als het kan, wilt u dan weer genezing geven. En als dat niet kan, wilt u ons dan helpen om elkaar op te zoeken. En elkaar blijven vertellen dat de dood niet het einde is. Maar dat er bij u eeuwig leven is. We willen ook uw zegen vragen voor de jeugd in onze wereld. Er liggen zo verschrikkelijk veel gevaren op de loer. Er is zo verschrikkelijk veel te kiezen. Heer, dan worden er soms verkeerde keuzes gemaakt. We dragen hen aan u op. Wilt u met uw Heilige Geest bij hen zijn, in hun harten werken en hen helpen in het maken van die keuzes? We willen ook uw zegen vragen voor de ouders van de kinderen. Wilt u hen wijsheid geven, liefde en geduld met de jeugd? We willen uw zegen vragen voor de grootouders. Wil hen helpen om in warmte en liefde ook naar hun kinderen en kleinkinderen om te zien en hen te begeleiden met alle levenservaring die zij hebben. We willen ook uw zegen vragen voor de mensen die alleen door het leven gaan, wat de reden daar ook van mag zijn. Wilt u ook hen helpen, want ook zij hebben een taak in het leven. Ook zij mogen voor u iets betekenen. En zij betekenen voor u heel veel. Heer, iedereen is voor u waardevol. Wilt u ons helpen om elkaar lief te hebben? Mogen we u zegen vragen voor de mensen die de wereld moeten regeren? We denken aan onze koningin en alle leden van haar huis. Alle zorgen die er zijn over prins Friso. We willen u zegen vragen voor prinses Mabel en de kinderen Zaira en Lula. Heer Luana, wilt u hen nabij zijn in die moeilijke tijd? Als het mogelijk is, mag de prins dan weer uit zijn coma ontwaken in gezondheid. En als dat niet kan, Heer, geef dan kracht, moed en hulp om naar u te blijven kijken. We willen ook uw zegen vragen voor onze regering. Mensen die bezig zijn om een nieuwe regering te formeren. Heer, wilt u hen wijsheid geven en mag het zijn dat zij u ook om raad en steun willen vragen in die moeilijke taak. Wilt u hen wijsheid geven dat ze samen met u die taak willen vervullen. En dat vragen we niet alleen voor onze regering, maar voor alle mensen die van uw regeringsverantwoordelijkheid hebben gekregen. Wilt u hen wijsheid geven en hulp en kracht voor die taak. We willen ook uw zegen vragen voor al die mensen die moeten leven in landen waar het zo moeilijk is om te leven. In Syrië waar een burgeroorlog is. In Egypte waar het nog lang niet rustig is. Libië waar het nog lang niet rustig is. Soedan waar zoveel onderlinge twisten zijn. Irak waar zoveel aanslagen plaatsvinden. Afghanistan en zo zijn er zoveel landen. Vader, als het mogelijk is mag er dan een weg gevonden worden die naar vrede leidt. We willen ook uw zegen vragen voor uw volk. Het volk Israël. De haat tegen uw volk is zo groot. Wilt uw volk nabij zijn. En helpen dat uw volk te midden van al die andere volken in vrede kan en ook wil leven. En tegelijkertijd willen we ook uw zegen vragen voor het Palestijnse volk. Wat ook voort is gekomen uit uw knecht Abraham. Alleen de haat tussen die twee volken is zo groot. Als het mogelijk is mag er dan een weg gevonden worden dat beide volken in vrede met elkaar en naast elkaar kunnen en ook willen leven. Vader in de hemel, mag ook uw zegen vragen voor alle mensen die voor u werken. Waar dat ter wereld ook gebeurt, als het goed is in uw ogen, wilt u het dan zegenen, zodat het vrucht mag dragen, al dat werk dat voor u wordt gedaan. Heer, wees hen nabij. We willen ook uw zegen vragen voor al die mensen die gevangen zitten om hun geloof. Wilt u hen laten voelen dat u bij hen bent. Geef hen kracht om aan u vast te houden, hoe moeilijk dat ook mag zijn. Heer, we willen ook uw zegen vragen voor deze gemeente in Noordwijk. Heer, wees hen nabij. Wil al het werk dat gedaan wordt als het mag zegenen, als het goed is in uw ogen. Zodat het ook hier vrucht mag dragen. Zodat ook hier uw woord mag blijven klinken. Net zolang tot u het zelf over zult nemen. Wilt u zijn met de gemeenteleden, jong en oud en alles wat daartussen zit. Heer, mag het zijn dat zij samen met u door het leven willen gaan en zo ook een zoutend zout en een lichtend licht mogen zijn. Zodat anderen daardoor worden aangestoken en zich af gaan vragen, wat hebben zij wat wij niet hebben? Vader in de hemel, u kent ons nog veel beter dan wij onszelf kennen. En daarom willen we in een kort stilgebed de dingen aan u vertellen die we alleen aan u kunnen en durven vertellen. Vader in de hemel, wilt u naar deze gebeden luisteren? Wilt u bij ons zijn in de week die voor ons ligt? Wilt u ons helpen om in woorden en daden te durven laten zien dat we kinderen van u willen zijn? Dit vragen we niet omdat we dat verdienen, maar in naam van uw Zoon, onze Heer en Heiland, die ons met elkaar en voor elkaar heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied, dat vindt u ook in de evangelische liedbundel, dat is lied 79. Lied 79. En dan zingen we alle vier de versen, want vers 4 is een herhaling van het eerste vers. Dus lied 79, alle vier de versen. En tijdens het voorspel van het lied zullen de collectes worden gehouden. Boodschap krijgen wij ook vandaag weer mee. Gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. Want deze dienst in deze kerk is nu bijna afgelopen, maar daarmee is het niet voorbij. Want ons geloof en ons christen zijn moeten we niet alleen hier laten zien, maar ook thuis, op het werk waar we ook naartoe mogen gaan. Dat hoeven we gelukkig niet alleen te doen, want God zelf wil ons daarbij helpen met zijn zegen. En zullen we die zegen met elkaar en voor elkaar vragen. En dan in antwoord daarop zingen we gezang 456 vers 3. Amen, 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 dat we niet beschamen. Dus in antwoord op de zegen benen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, we willen u vragen of de genade van de Heer Jezus Christus en uw heilige liefde en de gemeenschap met de Heilige Geest mag zijn en mag blijven met ons allen.
Amen.